571. We zullen de Heer danken. Er is, ik weet niet of jullie het allemaal. Nou ja, Monique, haar moeder is overleden. Hè? Het is, nou, misschien weet iedereen het nog niet. Dus we zullen ook voor de lui bidden om kracht voor deze situatie. Heer, wij danken u dat we hier in de warmte mogen zitten. Rustig ons kunnen concentreren op uw woord. En zijn gedeelte, als we die zo doorlezen, die komen ons bekend voor. En toch mogen we samen even bij stilstaan. Wat die woorden betekenen over het hoogste gebod en over wie de zoon van David is. En waarom David hem Here noemde. De religie worstelt daar vaak mee, Here. En ze stellen hun vragen, ook deze fariseeën en allen die samen met hen zijn, om u te verzoeken. En wij willen u de vraag stellen. Dank, of eigenlijk het antwoord geven, Here. We danken u dat u het ons hebt geopenbaard. Dat u het wilt openbaren als we die kennis nog niet hebben opgeslagen. Dat u ons uzelf duidelijk wilt maken. Duizendmaal dank, Here, daarvoor. We willen met elkaar bidden voor Monique en haar broers, dat die moeilijke situatie nu met haar moeder die overleden is. En we weten er niet het ware van, maar Here, wilt u hun sterken. En ook die vader, Here, wilt u hem kracht geven. En die jongens en Monique zelf, die hier nu ook toch een beetje de leiding zal moeten nemen. Wat kan het leven ons soms zo verrassen? We zijn zo blij dat haar moeder u kende. Dank, Here, dat ons leven vast ligt in u. Ons nieuwe leven, omdat het eeuwig leven is. Wat u tot stand hebt gebracht, wat wij hebben mogen horen, dat in ons hart is gekomen en in ons denken, wat ons leven is geworden. Danken u, Here, dat in alle zorgen u nabij bent, dat de tegenslagen in dit leven, zolang we hier op aarde zijn, dat we daar, dat we weten dat dat erbij hoort. En dat het ons doet groeien in u, onze heiland. We prijzen uw naam voor uw genade en uw geduld met ons. Dank u wel, Here, daarvoor. Amen. Zoals ik al zei, twee bekende gedeeltes en dan een lange redenvoering van de Heer Jezus tegen de fariseeën en de sadduceeën en de wetgeleerden. Met, dan moet ik altijd denken aan dat liedje van vroeger. Ik meen dat het heet, ik wens te zijn als Jezus. Zijn stem was altijd vriendelijk, en ken je dat? Het staat me zo bij. Maar dat is in Matthäus 23. Niet zo. Een keer of 8. Wee u. En als de Heer een wee uitspreekt, dan is het niet best. En dat komt door religie. Dan kun je wel ogenschijnlijk alles doen wat de wet zegt. En als het niet leeft in je hart, ja, dan mis je je doel en dat is zonde, hè? Ja. We gaan het maar lezen. Vers 34 van hoofdstuk 22. En de Farizeeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. Dat vonden zij natuurlijk leuk, hè? Oh, die Sadduceeën, die had hij. Ja. En een uit hen, een uit de Farizeeën, die zei, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende, zeggende: meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Het is dus eenzelfde, het hoort bij elkaar. Het is aan elkaar gelijk. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden, die dus bij elkaar horen, hangt de ganse wet en de profeten. En dan wordt het interessant, want deze wetgeleerde, die stelt de vraag om hem te verzoeken. Het lijkt een vraag die, nou, wel aardig, hè, zouden we denken. Vragen zijn altijd goed, zeggen we. Maar dit is met een opgezet plan. Ze wilden weten, nou, houdt hij zich wel aan Mozes? En dan zegt hij, hem verzoekende: meester. Ten eerste geloofden ze niet dat hij de meester was, toch? De Heer zei tegen de discipelen: het is waar, ik ben uw meester. Weet je nog, bij de voetwassing? Ik ben uw meester en ik kom om te dienen. Maar dit is hem verzoekende, daar zit een addertje onder het gras. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Zij waren de wetgeleerden, hè? En ze verzoeken de Heer nu in de hoop dat hij een verkeerd antwoord geeft, want dan hebben ze weer iets. Weet je dat dat ons ook kan gebeuren? Zit je met iemand in een auto en dan hoor je bijna de verzoeking en de wet en... Nou ja, laat ik er maar over ophouden. Ik heb toevallig van de week, vorige week, iets gehoord. En Jezus geeft een kort antwoord. Hij zegt niet: ja, maar die willen mij verzoeken. Nee, hij geeft gewoon antwoord. Gij zult lief hebben de Heere uw God. En dan heb je drie zaken die de mens betreft. Met geheel je hart, met geheel je ziel, dat is je leven, praktische leven, en met geheel je verstand. Nou ja, in de praktijk kan een mens daar niet aan voldoen. De totale persoonlijkheid, hè? Geest, ziel en lichaam, wordt hier genoemd. En dat noemt de Heer, dat is het eerste en het grote. Dus. En het tweede daaraan gelijk: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er staat dus niet: gij zult God lief hebben als uzelf. Dat was al genoemd, toch? Gij zult de Heere uw God lief hebben, in vers 37. Met je hart, met je ziel, met je verstand. Maar het andere wat eraan gelijk is, dat is ineens, geeft dat een andere wending. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste, enkelvoud, moet je eventjes opletten, liefhebben als uzelf. Nou, voor het volk Israël was de naaste onder het oude verbond iemand uit het volk, hè? Ook een Israëliet. Maar wij lezen, als we, nou, kort geleden heeft Stefan over de barmhartige Samaritaan gesproken en de belofte. Daar was ik toevallig ook. En die heeft dat heel erg duidelijk uitgediept. Hè? Dus ik ga dat niet helemaal doornemen. Maar daar kom je natuurlijk tot de ontdekking dat die naaste, dat wie was de naaste, zegt de Heer Jezus in die gelijkenis over die barmhartige Samaritaan. Wie was de naaste van die man die daar lag als dood langs de weg? En dan geeft die schriftgeleerde het antwoord, nou, degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. En ja, wij weten, dat is de Heer die geeft, die heeft ons barmhartigheid bewezen, die heeft ons wonden verzorgd, die heeft ons op zijn eigen beest gezet en naar de herberg gebracht enzovoort. Dat is toen allemaal uitbreedvoerig verteld, dus daar ga ik nu niet naartoe, want dan kan ik daar de hele avond over spreken, maar dan blijven we herhalen. Uw naaste zul je lief hebben als jezelf. In een ander gedeelte, dan staat er dat de jongeling vraagt, wie is mijn naaste? He? En dat is een goede vraag. Is dat mijn buurvrouw? Is dat mijn zus of mijn... Maar op. De eerste naaste is dan, volgens die gelijkenis, de Heer Jezus Christus zelf. He? Want niemand van de mensen kon in die zin onze naaste zijn, want een mens kan een mens niet verlossen. Er is er één die kan verlossen en barmhartigheid bewezen heeft. En dat is de Heiland natuurlijk. Hij is degene. Ik zit even te kijken. Ik herken je ineens. Ik dacht dat Jannie mijn schoonzuster zat. Nou, ik ga er niet te lang op in, want het is een overbekende, maar hele mooie, die vaak verkeerd begrepen wordt. En dan wordt vooral toegepast, nou doe gij als desgelijks, hè, aan het eind. En wat moet je dan doen? Wij kunnen die persoon langs de weg niet verlossen en niet het eeuwige leven geven. Dus dat is geen goede oplossing om het zo te verklaren. En zo wordt het meestal verklaard. Wie is dan wel, menselijk gezien, wij als gelovigen, de eerste naaste is voor ons de Heer zelf. Staat ons het meeste na. Dat is de betekenis. En daarna onze broeders en zusters zijn de naasten. Toch? En dan heb je volgens de Bijbel ook nog degene die buiten zijn. Dat is ook een categorie. Nou, soms voel je je daar ook wel toe aangetrokken. Ik bedoel, ook al kennen ze de Heer niet. Maar in de schrift zijn de leden van het volk de naasten, dichtstbijstaande. Dat zijn gelovigen voor elkaar. Maar er is één met de naam naaste en hoofdletter N, zo'n enkelvoud, die eeuwig leven kan geven. En dat was de vraag, hè, in die gelijkenis. Even kijken. Oké, dan gaan we naar het volgende pericoopje. Christus, de Christus, dat is trouwens mooi hoor. Want een enkele keer komt in de Statenvertaling die uitdrukking voor, de Christus. Dat is prachtig, want ik heb wel eens begrepen dat die uitdrukking Christus is met de gemeente. Ik heb het helaas niet opgezegd, want het schiet me nu te binnen. De Christus, zoon van David. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vroeg Jezus aan hun, hij stelt nu ook een vraag, en hij zegt: wat dunkt u van de Christus? Dat stelde hij nog een keer, weet je nog, aan Petrus. Dat hebben we een paar hoofdstukken eerder behandeld. Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Nou, dat wisten ze, hè? Zoon van David. En dan zegt de Heer tot hen: hoe kan David hem dan in de geest Heere noemen? Hoe kun je dan iemand die je zoon is Heere noemen? Nou moet je, als je de Bijbel kent, ga je het al begrijpen. Want een zoon is niet zoals wij dat kennen als vader en zoon, hè, die voortgebracht worden. Binnen een geslacht bijvoorbeeld. Maar hier gaat het over hogere dingen. Eerst gaan we kijken, waar staat dat David hem Heere noemt? Als het zijn zoon is, hoe kan hij hem dan Heere noemen? En nu zitten de wetgeleerden met een probleem, want dat is waarop ze het christenen veroordelen, hè, vanaf het begin. God heeft geen zoon, omdat ze de begrippen vader en zoon niet kennen. En dat zijn, ik weet niet of ik dat hier behandeld heb, maar dat zijn functies die tijdelijk zijn. Vader en zoon zijn aan elkaar gelijk. De vader geeft alles aan mij en ik geef alles aan de vader. Zo vind je dat in het Johannesevangelie. Die zijn aan elkaar gelijk, en zeker na opstanding, hè, moet ik erbij zeggen. Nou, waar noemt David hem zoon? Dat krijgt hij in 1 Samuel 7, daar gaan we even naartoe. Is dat zo? Of is het 2 Samuel 7? Moet ik even kijken. Drie, vier, zes, zeven. Ja. Hé. Hey.
1 Samuel
7.
2
Samuel 7. Ja, daar is de belofte aan David. Vers 11, aan het eind. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Want David wilde een huis voor de Heere bouwen. Maar de Heer zegt: nee, ik zal voor jou een huis bouwen. Dat vind ik prachtige dingen om te ontdekken in de Bijbel. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, tegen David gesproken, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Kun je daar nog een zoon voortbrengen? David had wel een zoon voortgebracht, namelijk Samuel, maar die is ook overleden. Dus wat is de betekenis van zoon? Wij kennen dat, die uitdrukking. Een zoon is een erfgenaam, immers. En dat is de betekenis. Als jij ontslapen met je vaderen bent, dan zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dit is een profetie. Dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Eigenlijk moet je de nadruk leggen op het... En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat van David hield op, dat van Samuel hield op, koninkrijken. Want ze stierven, Salomo, sorry. Maar zijn koninkrijk zal ik bevestigen. En dat koninkrijk is natuurlijk dat Christus aan het bouwen is. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Vandaag de gemeente. Doe het heel snel hoor vanavond, maar je moet op een gegeven moment moeten we weten hoe die verwijzingen liggen. Als je dan zo'n vers leest, als er staat dat hij, de zoon van David, voor de naam van de Heere een huis zal bouwen. En je vraagt, wat is vandaag dan dat huis? Nou, dan weet je, vandaag de tempel, toch? En ik zal de stoel, dat is waar vanaf geregeerd wordt, van zijn koninkrijk bevestigen. Nog een keer. Tot wanneer? Tot in eeuwigheid, voor altijd. Omdat hij niet sterfelijk is, hè, die zoon. Hij leeft en hij kan niet meer sterven, de Hebreeënbrief. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Wij hebben daar vandaag al deel aan, omdat we deel uitmaken van dat verborgen koninkrijk. En in de toekomst wordt het uitgebouwd, komt het ook op de aarde en het zal eeuwig zijn, binnen Gods plan. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon, een erfgenaam. En dan krijg je nog, het staat ook, ik weet niet precies, in een van de psalmen, psalm 89. Schiet me zo te binnen, daar vind je dezelfde dingen, heel... Psalm 89, daar wordt ook geprofiteerd over David. En in het verlengde daarvan weet je ook dat het over de zoon van David gaat. Vers 27 zal ik maar beginnen. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen van mijn heil. Ook zal ik hem... tot een eerstgeborene zoon stellen. En dat is profetisch, hè. De unieke, de zoon, de enige. Sorry? Ja, daar begon het al. Maar het komt steeds voor, dankjewel. Ten eerstgeboren zoon zal ik hem stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En dat komt nog, hè, in de toekomst. Als hij op aarde ook zijn koningschap zal aanvaarden. Denk aan openbaring. Ik zal hem mijn goede tierenheid tot in eeuwigheid houden. En mijn verbond zal voor hem vast blijven. Eeuwig. Allemaal eeuwige woorden. Blijvende woorden. En ik zal zijn zaad tot in eeuwigheid zetten. En we hebben al eeuwig leven ontvangen. En wij zijn dus ook zaad. Het nageslacht. Het volk dat de Heere wil dienen. En zijn troon als de dagen der hemelen. Indien mijn... Nou ja, en dan gaat het nog door. Vers 34. Maar mijn gelutierenheid zal ik van hem niet wegnemen. En in mijn getrouwheid niet feilen. Dat betekent falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. En hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Denk je aan vele versen uit het Oude Testament. Mijn woord zal niet ledig wederkeren. God is trouw aan de beloften. Betekent dat? Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid. Zo ik aan David zou liegen. En wat was de belofte aan David uit 2 Samuel 7? Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwig bevestigd worden enzovoort. En dan krijg je ook nog weer de vernedering van de Heer Jezus, hè, toen hij op aarde leefde. Maar de belofte van God zal hij nakomen. Want Gods beloften zijn ja en amen. Het probleem met de wetgeleerden en de fariseeën was altijd dat zij boos werden wanneer de Heer zei of iemand riep dat hij de zoon zou zijn in de toekomst. Dan zeggen de, ik ook in het Johannes Evangelie, dan zeggen ze tegen hem, ja, u maakt u zelf goden gelijk. He? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo, want toen de Heer opstond uit de dood, werd hij tot zoon gesteld. Ik weet wel, er zijn boekjes over dat hij de eeuwige zoon is. Dat leert de Bijbel niet. Hij wordt tot zoon gesteld na de opstanding uit de dood. En dat geeft onder het Jodendom vele misverstanden. En dat heeft ze ook afgehouden om maar iets van de evangeliën te onderzoeken en van het nieuwe verbond. Zelfs bij christenen ook, hè. Altijd weer alsof er drie op de troon zitten in de hemel. Hè? Ik weet niet of je daar wel eens gewoon nuchter even daarover denkt. Wie zit er nou op de troon vandaag? Wij zouden komen tot die hoge priester, die zit op de troon der genade. Hebreeën 4. Wie is de hoge priester dan? Eén persoon toch, dat is Christus, die gezalfd werd na de opstanding tot hoge priester. Die voor ons bidt, die voor ons pleit. Daar zitten er niet drie op de troon. Dat is ook binnen het christendom, en ik denk ook een beetje op Urk, is dat toch, daar kun je bijna geen gesprek over beginnen, want vooral de drie wordt benadrukt. En daar ga je fout. Ik weet niet of ik dat al allemaal genoemd heb. Maar jij hebt dus, als er staat dat de Heer Jezus Christus zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan staat er een paar, Zacharia 14. Dan staat er een paar versen verder. Want God zal komen. En nou, daar wordt hij dus God genoemd. Profetisch al, vooruitziend. Dat wordt ook zo gezegd. De Heere, allemaal hoofdletters. Jehovah betekent het dan, of Yahweh. De Heere zal, en de Heere zal zo. En de Heere zal zo. En dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. Dat is dezelfde. Meen Zacharia 10. En zo kun je dat uitzoeken in het woord. En ik vind de mooiste 1 Johannes 5 aan het eind. Wij kennen de waarachtige. Hè? En die waarachtige wordt daar genoemd. Ik moet er altijd naartoe, want ik kan hem wel dromen, hè? Maar ik moet er toch even naartoe. In Johannes 5. Wij kennen de waarachtige. Wij zijn in de waarachtige. En dan wordt verklaard wie de waarachtige is. Aan wie wij verbonden zijn. In zijn zoon. En wie is de zoon? De bouwer, de erfgenaam. Jezus Christus. Deze opgewekte is de waarachtige God. Hoeveel zitten er dus op de troon in de hemel?
heb het nog niet gevonden, maar...
En Johannes 5, vers 20. Nog een keer lezen. Maar wij weten, en dan moet je dus weten, die vastheid, dat het woord dat zegt, dat de zoon erfgenaam, degene die alles erft van de vader, van God gekomen is, en hij heeft ons, de gemeente, het verstand gegeven dat wij die waarachtige kunnen kennen, door het woord. Wij zijn in die waarachtige, dan de verklaring wie het is, namelijk de erfgenaam van God. Degene die alles, zelfs een naam boven alle naam, Filippenzen 2, geërfd heeft. Er is geen hogere naam. En dat wordt hier in het kort gezegd. Wij zijn in die waarachtige, de ware, in de Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God. Daar kun je heel theologische boeken over schrijven en beredeneren van alle kanten. Maar dan kom je weer terecht bij drie. En wij hebben niet drie goden. De Heere onze God is één. En hij heeft verschillende hoedanigheden. En dat moet je onderzoeken. Dan is het hele probleem opgelost. En dan kunnen kinderen dat begrijpen. Hij is één met verschillende functies. Ik bedoel niet te zeggen dat dat in 5 minuten opgelost is zoals ik het nu doe. Maar als je daar werkelijk een studie van maakt, dan kom je tot die conclusie. Deze is de waarachtige God. En het is namelijk het eeuwige leven. Hij is de hoogste. En wie is er dus in de toekomst wanneer de functie van vader en zoon eindigen? Wat hou je dan over, 1 Korinthe 15? En God zal zijn alles en in allen die overblijven. Hè? Niet in alle mensen natuurlijk, in degene die hem toebehoren. Ja, en wie is dan die God waar 1 Korinthe 15 over spreekt? Dat is de Heer Jezus Christus, de waarachtige God. Moeilijk? Dan wordt het zo simpel als wat. Hij vernederde zich, hij legde zijn godheid af, die liet hij achter. In de praktijk wordt dat dan vader genoemd, wat de godheid, hè? Hij kwam en werd mens doordat hij zich leeg maakte. En hij wist, ik zal opstaan uit de dood. Hij stond op uit de dood. En hij voert ten hemel. En nou gaan we naar Psalm 110.
Vaak die vroeg, toen de Azir, dat hij voor het eerst ging horen, de evangelie. Toen zegt hij toen van de... Die mensen uit de Karapibaan kwamen, maar hoe kan het dan? Want jullie hebben drie goden.
Ja.
En dat houdt een hoop mensen toch van het geloof af.
Ja, en nou dan, als je daarover in gesprek gaat, dan zijn ze allemaal verward. Gelovigen ook, hè?
Of dan word je moslim.
Ja, maar dan heb je een God die zich niet bekend maakt en die geen barmhartigheid kent. Toch? Want wij kennen de waarachtige. Dat zeggen we dan met 1 Johannes 5. En Psalm 110 is daarom ook zo profetisch. En nogmaals, ik doe het maar kort. Maar lees, ga voor jezelf maar zoon en vader na... met een concordantie. En dan, daar gaan we. Want hier, dat vind ik zo bijzonder. Ik dacht dat ik het vorige week met Corrie eventjes besproken had, omdat me dat opgevallen was. Een psalm van David. Diezelfde David, hè. De Heere, allemaal hoofdletters, en dan staat er dus Jehovah, hè. Of Yahweh. Daar hoef ik er niet steeds bij te zeggen. Heere met hoofdletters, dat is Jehovah. Dus Jehovah heeft tot mijn Heere, Adonai, gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dat lijkt of het er twee zijn, toch? Eventjes gewoon eerlijk dan. De Heer heeft iets gezegd, Jehovah heeft iets gezegd tegen Adonai, zit aan mijn rechterhand. Maar weet je, dat hele woord zitten aan mijn rechter, dat is al een samenvoeging. Want alles van de Godheid is recht en rechtvaardig. En dat is dus de hoogste functie als je aan de rechterhand gesteld wordt. Totdat een bepaalde tijd mag deze Heer, deze Jehovah zitten aan de rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank aan uw voeten. En nou ga ik even naar vers 5. Want in vers 1 zei Jehovah dat tegen Adonai. En wat staat er nu in vers 5? De Jehovah is aan je rechterhand. Begrijp je wat ik wil zeggen? Eerst zei Jehovah, je mag aan mijn rechterhand. En hier staat vers 5. Jehovah is aan de rechterhand, want het gaat over dezelfde. Want hij is en Jehovah en Adonai. Het zijn niet twee verschillende. Zo lees je in Daniel 7 dat de oude vandaag kwam tot... Nou, daar ga ik zo even naartoe. Tot één die altijd het koninkrijk zou ontvangen. Dat zijn niet twee, dat is één. Want er is er één die een eeuwig koninkrijk zal ontvangen. Daniel 7. Toch? Dat zijn er niet twee, laat staan drie. En de geest wordt ook niet direct een persoon genoemd. Het is de geest, de functie van de verborgen Christus. Ja, ik kan dat allemaal niet zo vanavond behandelen, want daar ben ik ook niet voorbereid. Maar goed, ik haal het zelf aan. De vers 2 van Psalm 110. De Heere, Jehovah, zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion. Scepter heeft met koningschap te maken. Zeggen de heers in het midden van uw vijanden, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad, enzovoort. Vers 4, Jehovah heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. En wat heeft Jehovah gezegd? Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En wie was Melchizedek? Zonder vader of moeder. Toch? Zonder begin, zonder eind. Ja. Het is allemaal typologie in de Bijbel. En dit is niet voldoende hoor, wat ik nu zeg. Maar Melchizedek is onze heiland vandaag, de hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. En dat had Jehovah gezworen, dat hij dat zou zijn. En dat is natuurlijk zo gegaan, Hebreeën. Hè? De Heere, Jehovah is aan uw rechterhand. Terwijl in vers 1 Jehovah zegt, zet je aan mijn rechterhand. Ze zeggen het tegen elkaar omdat het één is. Hij zal koningen verslaan ten dagen, als het er twee waren, zou hier staan. Zij zullen koningen verslaan, toch? Het gaat over deze die aan de rechterhand Gods is, die gesteld is boven alle naam. Die zal komen om te oordelen. Hij zal koningen verslaan in de dag van zijn toorn. Denk aan Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld. Het is allemaal plan van God staat vast. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Dus als God in de toekomst alles en in allen zal zijn, is daar niet iedereen bij. Want als Gods oordeel en de scepter zijn werk gaat doen in de toekomst, komen er mensen om. Dus als God alles en in allen is, is hij dat in gelovigen. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land, dat wisten wij ook al. Want hij zal verslaan die koning van Babel bijvoorbeeld, hè, in de toekomst. Die hoofd zal zijn over een groot land, die wordt verslagen. Ik verwijs maar naar Openbaring. Nou, prachtige versen. Ik wil even dan naar Daniël 7, waar die twee bij elkaar worden gebracht. Twee personen lijkt het, maar het is één. Ezechiël, Daniël. Vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten, dromen, hoofdstuk 7, en ziet, er kwam één, niet twee, er kwam er één met de wolken van de hemel, als een mensenzoon, Ben-Adam, staat daar, en die kwam tot de oude van dagen. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem en ineens is het één. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem, enkelvoud, alle volken, natieën en tongen eren zouden. En zijn, enkelvoud, heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nou, Daniël die wankelt op zijn benen, want die weet niet wat hij te zien krijgt en te horen. Maar dat moeten wij leren inzien. Wij moeten niet drie personen zien, ook niet twee. En als je er al drie wil, dan moet je vader, zoon en de gemeente doen. Want die worden bijvoorbeeld in het Johannesevangelie vaak met elkaar verbonden, ook omdat ze één genoemd worden. Johannes 17. De vader, de zoon zijn één. En ik, opdat zij de gemeente één zijn, in hetzelfde gebed. Toch? Daar zou ik nou het liefste naartoe willen, Johannes 17. Maar dat doen we niet, want we komen er niet door Matthäus. Ben ik bang. Mocht je wat willen zeggen, ga dan je gang en voel je vrij.
Mag ik een tekst voorlezen met Marcus?
Ja.
Hier in Daniël 7, 13 tot dan, ik zag in een nachtgezicht en er kwam een met de wolken des hemels, als een mensenzoon. En in Marcus 14, daar stond de Heer Jezus voor het Sanhedrin, vlak voor zijn kruisiging. En dan vragen ze steeds aan hem, zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende God?
Ja.
En dan antwoordt hij, ik ben het. En gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand, des
ja,
God,
na de opstanding.
Met de wolken des hemels. En
ja.
Dat was voor hun niet een punt, want dat kennen ze, Daniël.
Ja, dat klopt.
Dus dan, linkt hij zichzelf daaraan. En op dat moment, en de hoge priester verscheurde zijn klederen, wat hebben wij nog meer nodig?
Ja, dit is godslastering, want hij maakte zich door de vast te houden aan de toekomende belofte, maakte hij zich volgens de Joden schuldig aan heiligschennis, hè? Godsschennis. En hij stelt zich gelijk aan de God. En dat is het ergste wat een mens kan doen. Volgens Joodse...
Maar ja, hij zegt dat hij het is.
Ja, hij is het. Hij zou het worden, hè. Natuurlijk, en de Heer Jezus geloofde dat hij het zou worden, toch? Deze Jezus, de vernederde, heeft God gemaakt na de opstanding, staat er allemaal in Handelingen 2, tot Here en Christus. Dat zijn er niet twee, dat is er één. Tot Jehovah en Christus. Sorry? Handelingen 2, vers 32, dacht ik. Nou, in ieder geval, ga maar eens na in je concordantie en als je je Bijbel leest, want ik weet die versen niet allemaal uit mijn hoofd, waar gezegd wordt dat hij Jehovah is. De Heer Jezus Christus is onze God en zaligmaker. In Timotheus staat het ook, dacht ik, maar ik heb dat allemaal niet opgezocht, want ik dacht, dan maak ik het zo uitgebreid. Ik bedoel, we kunnen zelf ook het woord bestuderen. Even kijken. Ja. Titus 2. Het gaat over het woord, dat dat gezond zou zijn en dat we dat niet zouden verwerpen. En dan vers 10, dat we ons daar niet aan zouden onttrekken, aan het woord. Dat kan dus, hè. Verachteren van de genade wordt het ook wel genoemd, maar alle goede trouw bewijzende aan dat woord, op dat, met welk doel? Op dat de mensen, zij, de leer van God, onze zaligmaker. Wie is de zaligmaker hier in deze regel? God, hè? God, onze zaligmaker. En als je zo als eerste vraagt, wie is onze zaligmaker, zeggen we Christus. Want hij is God, door op te staan uit de dood. Opdat wij de leer van God, onze zaligmaker, in alles, gewoon in ons praktische leven, mogen sieren of versieren. En dan vers 13. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning. Hoop is toekomstverwachting. En dat dus een verschijning van heerlijkheid. En wie heeft de hoogste heerlijkheid ontvangen na de opstanding? Christus. En hier staat, van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is één persoon. Niet denken aan drie tronen of twee tronen in de hemel. Het is één troon. En als wij opgenomen worden in de hemel, lees je in Openbaring 4 dat er een troon is in het midden, toch? En daar staan 24 tronen omheen, de gemeente. Ik denk iedere keer dat ik een man hoor, maar dat is daar.
Ik heb daar een mooie tekst in Jesaja 9.
Oh ja, Jesaja 9.
En de olifant gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en de mensen naam. Wonderlijk, raad, sterke hand.
Ja.
Vader de eeuw.
Mooi. En zo kun je echt tientallen versen, ja, je moet ze zoeken en bestuderen. Zijn er nou twee en je moet tot de conclusie komen? Nee, het is er één. Met verschillende functies. Nou. En dus Filippenzen 2, de Godheid, de Vader, heeft hem opgewekt uit de doden en hem gezet boven alles wat is. De hoogste naam, alle kracht en macht is hem gegeven om te oordelen, zegt hij al in Johannes 5. Werd aan hem gegeven. Nou, het is onze God en zaligmaker Jezus Christus. Waar wij mee van doen hebben. Wat moet ik nog zeggen? En denk bij zoon vooral aan de erfgenaam. Die eeuwige erfgenaam die God zich aan al via David bekend maakte, wat we gelezen hebben. Ik moet trouwens erbij zeggen, ik heb een boek van een of andere dokter Berghout of zo over de kerkgeschiedenis. Nou, dit is nu echt onbegrijpelijk. Dat eerste concilie, dat was in 325 na Christus. Toen begon het al te borrelen met bisschoppen die men aanstelde. En de Rooms-Katholieke Kerk begon zich toen te ontpoppen. En het werd politiek, net als de Sadduceeën, hè. En de Herodianen bedoel ik. Het ging om de macht in de kerk, al heel snel. En daar hebben ze jaren, ik weet niet precies, maar echt tientallen jaren, zitten haarkloven, noem je dat, op dit, wie is, wanneer werd hij de zoon? Is hij nu de zoon? En als je dat leest, dan krijg je gewoon, dan denk je, nou, dit is zo leeg. Het woord wordt niet aangehaald bij dat concilie. Men zegt, ik vind, en die vindt dat. En dan uiteindelijk met veel ruzie en scheuringen, dan zeggen ze, nou ja, drie-eenheid. En dan nog één probleemvers uit 1 Johannes 5 ook. Daar worden vader en zoon en geest genoemd. Dat staat tussen haakjes, want dat staat al niet meer in de NBG. Het staat niet in de grondtekst. Kennen jullie dat?
Komma Johannicum.
Ja,
hè? Komma Johannicum is dat.
Ja. Maar goed, ik zeg het maar even voor het geval dat.
Hebreeën 1 vind ik ook een
ja, lees maar.
Hij gesteld heeft tot een erfgenaam.
Ja.
Wat in vers 1 naam genoemd wordt. Van alles door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus hier is de zoon,
ja.
Ook de schepper.
Ja, juist. Omdat hij daarvoor ook was, maar ooit zijn godheid aflegde. Ja, je kan het heel, doordat die leer zo in je, ja, je bent ermee opgegroeid en je kan bijna niet, maar een antwoord had ik vroeger nooit.
Dan stond er ook in vers 5, van hetzelfde stukje. Tot wie heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon?
Ja.
Heden heb ik u gegenereerd.
Maar vroeger dan geloofde je dat, ja, de drie-eenheid, vooral drie. En dan, maar je begreep het niet, want het was mystiek. Het is ook niet eenvoudig om zo. Maar Je kan het zo ingewikkeld maken dat je het antwoord nooit vindt. En wij kunnen het antwoord vinden. Dat wil ik maar even...
Misschien handig om te zeggen van... Tenminste, ik zo, als ik dan in gesprek met iemand ben... dan zeg ik, het is welke functie heeft hij?
Ja, nou, dat is dus wat ik een paar keer gezegd
ja.
heb.
Ja, en dan wil ik ook nog wel eens aanhalen... neem bijvoorbeeld ijs, water en sneeuw.
Ja, ja,
het
ja,
is hetzelfde, maar...
Ja, geen ziel en lichaam heb ja. je ook, ja. ja. Nou ja, en als de Heere zegt dat hij zal komen om volken, natiën en tongen te oordelen, dat is hetzelfde. Dat is niet drie, begrijp je? Die volken zijn natiën en er zijn tongen met allerlei talen, maar dat is één uitdrukking. Nou, goed.
Dan kun je vaak een woordje één... Dat kun je namelijk
voor namelijk,
ja. Namelijk, ja.
Dan raken ze door in de waarheid.
Ja, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dus als je God ziet vandaag... Ik heb het niet over Jezus van Nazareth. Dan zien wij Christus. Hij is het beeld. Hij heeft de macht en de kracht... En de hoogste naam, vele malen in de brieven beschreven, gezet ver boven overheid en macht en kracht, enzovoort. Nou, even kijken of ik nog functie heb ik al. Oh ja, ik wil nog even naar Romeinen 8. En dan laten we het daarbij. Dat vind ik, dat is voor mij altijd de overtuiging geweest. En waardoor ik het ben gaan begrijpen. In verband met de Godheid. En de Geest. En de Zoon. En Christus. En de Vader. Nou, daar staat in vers 8 van Romeinen 8. En degenen die in het vlees zijn, verkocht zijn onder de zonde, die kunnen God niet behagen. Hè? Dat is, wisten wij al. Je moet tot geloof komen, want dan word je wedergeboren. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. De verborgen Christus, hij is de geest. De trooster. Als tenminste de geest van God, uitgebreid nu, eerst geest, nu de geest van God, in je woont. Maar zo iemand de geest van Christus, hoeveel geesten hebben we nu? Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om dat het dezelfde is. De geest van God, de geest van Christus. Als iemand die niet heeft, komt hij hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, dan is wel een belofte. Dan heb je leven. En dan vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont... Dat is ook de opgewekte. Dit vind ik persoonlijk... Ja, wij maken het veel te ingewikkeld. Hè? Het is één God die wij kennen als de Heer Jezus Christus. En zo zullen wij hem ook zien. We zullen aan hem gelijk worden, hè? Filippenzen 3, meen ik. Maar goed... Dus goed opletten. Wij zijn dus in de geest. Hoezo dan? Vragen we aan Paulus. Als die geest van God in je woont. Geest van God, oké. En even, maar als die geest van Christus niet, als je die niet hebt. Het is dezelfde geest. Van dezelfde persoon die zich vandaag verbergt. Nou. Oké. Dan gaan wij volgende keer naar... wat denkt u? Nee, dat hebben we al gehad. Wat denkt u van de Christus? Psalm 89 heb ik ook al aangehaald. Hij werd dus in de hemel gezet als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En ik heb ook opgeschreven, Handelingen 3 vers 21, dat hij in de hemel zou verblijven tot de oprichting van alle dingen. Op aarde, hè? In de toekomst zal hij alle dingen oprichten. Staat ook in Handelingen 15 immers. Dat hij eerst een volk voor zijn naam verzamelt. En na dit zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Nou, dat staat hetzelfde dus ook in Handelingen 3 vers 21. De hemel moest hem ontvangen. Die positie ver boven de engelen, ook Hebreeën 1. Nou goed, we zullen het hierbij laten. Ik moest ook nog even denken aan de traditie, die stelt men boven het woord van God. En dat zie je zeker in hoofdstuk 23 van Matthäus. En ik moest denken aan Paulus in Filippenzen 3, die beschrijft hoezeer de traditie hem in zijn greep heeft gehad in het verleden. Hij was alles, hij had alles. En uiteindelijk had hij helemaal niets. Toen hij de Heer Jezus Christus vond, toen vond hij alles. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat is ook ons verlangen. En we kennen hem. En wij leren ook de kracht van de opstanding kennen. Er komt altijd nog iets achteraan.
Gemeenschap aan zijn
lijden. En zijn lijden gelijkvormig.
Gemeenschap aan zijn lijden.
En gemeenschap aan zijn lijden, dankjewel. Want dat ervaren wij ook zolang wij in dit lichaam zijn. Hè? Dus niet getreurd, er is lijden. Maar aan de andere kant denk ik altijd, daar leren we ook zoveel van. Wij willen het liever niet. Niemand wil het. Zoekt het. Je zoekt het. Je moet het ook niet zoeken. Er is lijden. En wij leren er van om in het praktische leven onze Heer te dienen. Om ons toe te wijden aan de dienst van God. Nou.